I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you save on auto insurance for driving safe with USAA Safe Pilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA Safe Pilot. Restrictions apply.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Feyenoord spoelt Romeinse kater weg. Lam PSV wint van blind Ajax. En Twente en Sparta brengen spektakel op en naast het veld. Verder verslaat Romani van Hooijdonk in Heerenveen. En gaat het bij ons helaas vandaag ook over bier gooien, afkoelperiodes, staken en inhalen. Een vol programma, dus de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
Give the cup today to Ajax.
Laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, je lieve schatten.
Ik heb wel wat geldwoorden en je moeder is je zus en dat soort dingen al wel gehoord. En dat kan ook een verschil maken in een week met 3 wedstrijden, 9 dagen.
Dag kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de derde helft podcast, de Eredivisie podcast waarin wij de bijna gehele speelronde nabeschouwen. In 3 kwartier rennen we langs alle potjes die gespeeld zijn tot nu toe. Vergeet niet je kaartjes te kopen. 4 juni, Tivoli, 7 uur. Tim, hebben we dit ook gelijk gehad?
Dankjewel.
Abonneer. Gijs die is momenteel op de Dam aan het proberen om onze laatste kaartjes te verkopen. Dus word ik geflankeerd door Tim en Pepijn. En we worden vandaag gecompleteerd door Tim Reserveur. Welkom terug.
Dankjewel.
Het wordt misschien een beetje lastig. Onze Tim heeft geen bijnaam. Heb jij een bijnaam?
Ik had al de laatste jaren wel een beetje verwaterd, maar het was Mit.
Mit?
Ja, niet heel moeilijk.
Nou ja, vind je het erg om 45 minuten Mit genoemd te worden?
Nee, totaal niet.
Oké, nou dan gaan we dat proberen. Wij willen een beetje met onze tijd meegaan bij de derde helft. Dus Gijs en ik hebben ChatGPT gevraagd om een intro voor jou te maken voor de podcast. Daar kwam het volgende uit. Ik wil daarna graag weten wat er allemaal wel en niet klopt. Ja? Ja. Tim Reserveur, de man met de naam die klinkt als een Franse delicatesse en de voetbalvaardigheden van een Nederlandse boer. Deze Amsterdamse jongen begon zijn carrière bij AZ voordat hij zijn weg vond naar clubs als Telstar, FC Os en uiteindelijk Go Ahead en Cambuur. Maar ondanks zijn boerse reputatie op het veld staat hij bekend om zijn veelzijdigheid, harde werken, goede passing. Dus als je op zoek bent naar een middenvelder die net zo smaakvol is als een croissant en net zo hard werkt als een boer, dan is Reserveur de man voor jou.
100% waar. Niks aangelogen. Ik vind het wel echt een heel creatieve dag deze.
Ja.
Wat had je als ingevoerd dan?
Volgens mij had Gijs gevraagd, schrijf een intro voor Tim Reserveur als hij te gast is.
Als je dit leest.
Franse delicatessen.
Ja, ik vind wel de mix tussen dan dat Frans en het Nederlandse, dat komt heel mooi naar voren. Ik weet niet of buiten je naam, of er iets echt Frans aan je is.
Ja, totaal niet.
Zij nemen toch allemaal bronnen bij elkaar. Is er dan ergens op internet geschreven dat je eigenlijk een Nederlandse boer bent?
Nee, ik kan me niks aan voorstellen. Ik moet zeggen dat ik de eerste 50% dat je zei, klopt gewoon helemaal niks van.
Nee.
Maar ik vind het wel een leuke dag.
Nul van de clubs kloppen, toch?
Volgens mij niet, nee.
Nee, want hier is dan AZ, Telstar, Os, Go Ahead, Cambuur.
Nee,
dus dat is nul.
Ja.
Maar wel een beetje van dat soort clubs. Ja.
Wat wel klopt volgens mij, Ajax, Almere City, VVV, NAC, De Graafschap en nu Dordrecht.
Ja, Almere zei je al, toch?
Ja.
Nee, dat is het, ja.
Top.
Dat is jammer.
Eigenlijk is het één punt met een lijstje.
Jij kan nog niet verslagen worden als...
Als het wel had geklopt, dan had het ons leven veel makkelijker gemaakt. Ja. Maar helaas, we blijven het nog even zelf doen.
Lijkt het toch allemaal op.
Okay. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
Voordat we naar de wedstrijden gaan, gaan we eerst even naar Tim. De wekelijkse vraag, hoe is met de doorbraak?
Ja, niet zo goed, want ik heb namelijk aan ChatGPT gevraagd wat de derde helft is. Daar komt hij. De derde helft is een Nederlandstalige podcast. De naam De Derde Helft verwijst naar de informele sfeer die ontstaat na afloop van een voetbalwedstrijd. Wanneer de spelers in de kleedkamer bij elkaar zitten en napraten over de wedstrijd. In de podcast worden verschillende onderwerpen besproken. Zoals voetbalwedstrijden, tactieken, transfers, nieuws enzovoort. De podcast wordt gepresenteerd.
Komt hij hoor.
Door Simon Tjoor en David Hent. Beide voormalig profvoetballers. En is te beluisteren via diverse platforms. Toen heb ik gevraagd van, weet je zeker dat het door Simon Tjommer en David Ent gepresenteerd wordt? Zegt hij, oh nee, excuses. Het zijn Everton, Apel, Johan Derksen. En toen had ik gevraagd, weet je zeker dat het Everton, Johan is? Zei hij, nee, inderdaad, je hebt gelijk. Er is geen vaste presentator. Dus we hebben nog, er is nog werk aan de winkel.
Wie hebben jullie liever?
Nou, ik vind Simon Tjommer en David Ent best wel cult.
Ik denk,
nou,
ik denk
Johan
dat als Everton, Apel en David Ent een podcast zouden maken, dan zou je de microfoon aanzetten en nooit meer uit.
Nee, dat is waar.
Dat zou gewoon zo'n livestream zijn die eindeloos is.
Ja. Net als van die webcams in van die skigebieden.
Ja. Zo'n camera op zo'n trein die dan gewoon uren ronddraait.
Dan heb je ook op het strand, dat je de hele tijd het strand ziet zitten.
Pep, hoe was je weekend, jongen?
Ja, ik zit een beetje op hete kolen, want ik zit midden in een verhuizing. En die is nog helemaal niet af, want ik had vandaag ook de tv aan staan met voetbal. Dus elke keer liep ik zo met zo'n doos voorbij en dan zo stoppen. En dan zo kijken en dan net te lang blijven hangen. Of weer zo, vuizen. En dan was ik weer door. Dus we zijn nog niet klaar. Dus ik moet zo gelijk weer gaan, jongens.
Oké, okay, nou
verder
dan
sjouwen.
Gaan we snel verder. En zoals altijd gaan we dan eerst naar het gestrekte been. Ja, met het gestrekte been zet ik jullie altijd even op scherp voordat we naar de wedstrijden gaan. En vandaag is de stelling, de biergooiregel is de beste regel van de KNVB ooit in het Nederlands voetbal, ooit. Eerst even eens of oneens, Tim?
Eens.
Eens.
Mit.
Mit.
Ook eens.
Eens.
Ja, oneens dan.
Oké, okay. Nou, Pep, beginnen we bij jou. Waarom ben je het opeens oneens?
Ja, god, ik ben het niet zo mee eens. Mogen die het gewoon alle drie keer?
Natuurlijk mag dat
ook. Oké, okay, ik ben het ermee eens.
Versterk elkaar. Waarom?
Ik ben het ermee eens, omdat ik vind het al een hele goede regel. Omdat het natuurlijk, ik word helemaal gek van die supporters. Maar waar ik het ook mee eens ben, omdat deze regel zoveel effect gaat hebben ook op de tactiek. Uiteindelijk is het zo dat je op een gegeven moment, het is natuurlijk tijdrekken plus wat je nu kan gaan doen. Dus als je op een gegeven moment de wedstrijd niet naar je hand hebt kunnen zetten en je denkt, er moet even wat gebeuren in plaats van een opstootje forceren of iets, ga je gewoon naar het publiek een beetje uitlokken, hopen dat ze een biertje gooien en dan ben je gewoon een kwartier lang, kan je gewoon die kleedkamer in en kan je het weer goed gaan zetten. Dus ik wacht op het moment eigenlijk dat het gebruikt gaat worden in het voordeel.
Zou je het echt kunnen, soort van echt serieus zo kunnen, het publiek kunnen foppen? Dat je zo als speler zegt, ik heb echt dorst gegeven.
Ja, het was afgelopen, was het afgelopen vrijdag of vorige week vrijdag? Was het NAC Willem II?
Vorige week.
Vorige week vrijdag,
ja, en toen kwam Willem II op 1-0. En eigenlijk op een heel gunstig moment voor NAC, want ze kwamen er niet aan te pas, werd die wedstrijd stilgelegd en wordt later ervart. Toen zat ik te denken, ja, best ideaal eigenlijk, zo'n biertje naar het hoofd. Dus ik ben bang dat het nu gebruikt gaat worden.
Je kan gewoon een medewerker van de club dan op de tribune zetten.
Ja, zo ver gaat het uiteindelijk. Dat je gewoon, je hebt de cultuurbewakers, je hebt biergooiers die je dan in dienst moet gaan nemen als club. Dus
John de Wolf kan echt prima allebei doen, toch?
Ja, dat lijkt me. Sjaak Zwart is toch de cultuurbewaker en biergooier.
Sjaak Zwart krijgt het biertje echt niet meer het veld.
Nee, dat is waar. Die zou echt wel willen, hoor. Zou hier gespeeld, geloof me.
Die krijg je wel.
Die probeert het nog elke week, maar haalt het nooit. Nou ja, ik vind het geweldig, omdat het eindelijk gewoon een duidelijke regel is. En het geeft me heel veel hoop. Want ik denk dat we over 2 weken of 3 weken gewoon die duizenden voetbalfans in bedwang hebben. En dat is hoopvol. En ik wil hem zelfs doortrekken. Ik wil het eigenlijk doorvoeren naar het veld. Want ik werd vandaag ook, ik word er eigenlijk wel vaker al heel erg verdrietig van hoe voetballers in discussie gaan met scheidsrechters. Volgens mij moeten we gewoon nu ook de afspraak maken van alleen de aanvoerder mag praten met de scheidsrechter. En iedereen die dat anders doet, meteen geel. Gewoon, want de eerste 3 weken gaat iedereen dat verschrikkelijk vinden. En daarna is het klaar. Zo moeilijk is het dus niet.
Bij rugby kan het ook. En dat is niet dat een minder intense sport is.
Voor het publiek maakt het geen reet uit. En uiteindelijk is het voor het publiek. Alleen ik kan me wel voorstellen dat het lastiger is je bek houden tegen de scheid.
Maar hoe, ja, maar het is 3 weken moeilijk lastig. Is het voor een speler om nog een keer een kwartier naar binnen te gaan en dan weer te gaan spelen?
Ja, dat is kut. Maar oprecht, wat je net zegt, het is echt, als je niet lekker in de wedstrijd zit, kan dat echt helpen. Want uiteindelijk kun je zoveel bespreken. Je kan tactisch kan je alles bespreken. Een training kan heerlijk nog even iedereen langs gaan. Je kan nog even een oppeppertje gebruiken. Je kan nog even lekker wat eten als je honger hebt. Je kan alles doen.
Nou, en tot nu toe, wat je ziet
uit. Koopje bakken.
Na alle afkoelperiodes die ik gezien heb, was ook wel echt even weer 5 tot 10 minuten echt de vaart uit de wedstrijd.
Ja, maar ook Ajax net vandaag, die kom je natuurlijk zo nog op. Maar die kwamen nog best aardig uit die kleedkamer.
Maar als het dan nog steeds niet lukt, dan moet Sjaak weer zo'n biertje gooien.
En dat is gestaakt.
Ja, daarom. Dan kan je de week later weer proberen.
Zoals Mit net. Al zijn we komen er tijdens de wedstrijden ook nog op terug. We gaan nu wel eerst door. En we beginnen uiteraard bij de koploper. Feyenoord won met 3-1 thuis tegen Utrecht. Mourinho vond het slot beter naar Roma had kunnen kijken dan naar Napoli en Manchester City. Maar na een teleurstellende avond in Rome moest Arend vooral naar Utrecht kijken. En die speelde gelukkig voor de Rotterdammers met verve de bijrol die van hem verwacht werd in de 3-1 overwinning in een sterk omheinde Kuip. De Coolsingel komt wel erg dichtbij. Hopelijk houden ze de biertjes daar in de hand en kan de huldiging gewoon doorgaan. Pepijn, hoe knap is dit na 120 minuten in Rome?
Ja, vreselijk knap. Maar ik mag niet meer te complimenteus over Feyenoord zijn, maar ik ga het wel weer gewoon doen. Dit is weer gewoon een meesterwerk van Slot. Zo'n heel team. Het is niet je verliest kansloos in Rome of je gaat eraf. Of het is, zeg maar, het was best wel een hele reële kans dat ze door zouden gaan tot eigenlijk de 85ste minuut. De klap die dan bij die spelers binnenkomt is zo immens. En als je dan gewoon op die zondag Utrecht eigenlijk heel simpel aan de kant kan zetten, vind ik dat gewoon vreselijk klap. Ik had op het begin best wel wat twijfels bij de selectie van Feyenoord. Ook met die Gimenez dacht ik moet het nog maar zien. En vaak ben ik een beetje koppig dat ik niet overtuigd kan worden de andere kant op. Dus dat ik dan alleen maar de slechte kant op blijf zien. Maar het is echt verschrikkelijk goed.
Weet je waar ik aan moest denken toen Mourinho tegen Arne Slot schreeuwde? Dat aan de ruzie tussen Simeone en Arne Slot. In een van de allereerste oefenwedstrijden.
Ja, die oefenwedstrijd, ja.
En toen gebruikte ik mijn fantasie. En toen dacht ik, die toptrainers zijn bang voor Arne Slot. Want Simeone en Mourinho, dat Mourinho zich zo uit de tent laat lokken door Arne Slot, die eigenlijk niks verkeerd heeft gedaan. Hij heeft helemaal geen provocerende dingen. Ik bedoel, kijk, ik hou van Manchester City en Napoli. Ja, dat is niet dat je zijn moeder beledigd hebt of zo. En ik vind het een teken aan de wand dat Mourinho zo reageert dat ze hem dus heel erg serieus nemen. Ja, zijn jullie het eens met mijn fantasie?
Ja, ik vind je fantasie heel mooi, maar ik weet wel van Mourinho, maar dat hebben ook een paar Nederlandse trainers zelfs, dat hij alles gebruikt om zijn ploeg te motiveren.
Ja, maar het was al klaar, hè? Dus maar, na de wedstrijd.
Maar het deed mij heel erg denken.
Het zit nog steeds in zijn rol dan.
Het deed mij heel erg denken aan Messi tijdens het WK. Zeg maar, hoe die Argentijnen zich zo hadden gefocust op een paar uitspraken van Oranje die eigenlijk helemaal nergens over gingen. En dat werd zo opgeklopt. Maar dat hebben ze zelf ook zo opgeklopt om het als een soort drijfveer te gebruiken. Ik denk dat
maar dat kan
wel
helpen.
Ook wel de kracht van Mourinho is om zoiets te gebruiken. Maar aan de andere kant vind ik het wel een leuke gedachte en wil ik wel meegaan in die fantasie.
Dankjewel.
Als Simeone natuurlijk wel vroeg bij dan, hoor. Want Slot was er
Simeone
niet
ook heel goed gescout.
Is een soort wereldwijde club van achterhaalde trainers. En dat die dan heel bang zijn voor alle trainers met nieuwe ideeën die doorkomen.
Ja,
die hebben dan geen WhatsApp-groep, want dat is veel te nieuw.
Nee, dus dat Simeone en Mourinho dan altijd een soort van Google Meets of zo doen, weet je wel.
Nee, dat is veel te modern.
Ja, oké. Ja. Postduiven.
Ja, maar ook dat je zo arrogant bent en dat je denkt, ik intimideer. En dan is er iemand, ook omdat hij zo kaal en glad is, kan alles van zich af laten glijden.
Die, maar hij reageerde die toch ook niet in die catacombe?
Hij moest een beetje omlaag.
Maar dat is toch vreselijk. Als je denkt, van nou ga ik hem pakken. Dan heb je daar Slot die gewoon echt dwars door je heen kijkt.
Ja. En mooi was dat hij ook gewoon nog zei, misschien had hij ook wel gelijk.
En Mark Rutte is echt de enige die ik ken die zo alles van zich af kan laten glijden als Arne Slot. Hij is echt niet te raken. Mit, jij hebt van ons allemaal, denk ik,
ik ben niet
Wiever.
Mit,
nee, van.
Je kijkt naar mij.
Ja, ik was aan het nadenken, dus ik kijk rechtdoor. En dan zit jij per ongeluk.
Heb ik ook niet gezien. Jouw naam achter je voren ook alweer.
Jij hebt Wiever van dichtbij gezien.
Ja, vaak, ja.
Wij vinden het heel verbazingwekkend hoe makkelijk en snel die nu doorkomt. Was hij een heel slecht bewaard geheim in de keukenkampioen?
Nee, iedereen zag wel dat hij Excelsior aan het groeien was. Maar dat hij hier staat, dat had niemand voorspeld. Nee, het was een goede speler, maar ik heb wel eens tegen spelers gespeeld dat ik dacht van, wow, wat ben je goed. En bij hem had ik gewoon, een goede speler. En dat is logisch geweest als hij nu bij Heerenveen gewoon op middenveld had.
Ik krijg een beetje Strootman-vibes erbij. Die had het ook. Bij Sparta was hij ook gewoon wel goed. En toen ging hij uiteindelijk, wat was het eerst, Utrecht, toen PSV. Dat je dacht, dat is allemaal te hoog gegrepen. En uiteindelijk gewoon dragende speler. Gewoon zo heel rustig.
Betekent dit ook dat je Wiever dus ook overal neer kan zetten?
Dat hij gewoon, ik denk dat hij wel goed aanpassen.
Ja, maar Koeman heeft. Zei toch ook dat hij de beste was in
dat is wel
met in die rondo. Bij Nederlands elftal. Ja,
dat is heel eng, toch?
Dat is heel eng.
Ja, dat geloof ik ook eigenlijk niet.
Het is een onmenselijke leercurve eigenlijk. Het is gewoon lullig voor de rest van ons.
Ja, maar hij zit ook wel op een. Oh, hij is natuurlijk wel in een fase dat alles ook mee zat. En dat hij natuurlijk erin kwam omdat Timber geblesseerd raakte volgens mij. Dus dat moet allemaal wel meezitten. Maar ik vind het wel bizar. Dat zo'n jongen.
Hij heeft geen motoriek om heel goed in de rondo te zijn.
Nee, toch? Vind ik ook niet.
Nee, ook niet om een voetballer te zijn.
Als wat hij wel heel goed aan de bal is.
Ik denk vakkenvuller of zo.
Omdat hij best lang is dan wel.
Best lang en staat wel stevig op zijn poten. Maar niet heel wendbaar. Want je hebt gewoon van die hele lange rechte paden, toch? Mm-hmm. Dan, hij kan daar wel goed in zijn, denk ik.
Ja. Nou, Tim, bedankt voor deze inhoudelijke analyse.
Wil je nog Bas Dost?
Ja, wat wil je zeggen?
Ik vond Bas Dost een hartstikke mooi doelpunt maken.
Terwijl je vlak daarvoor zei dat hij toch wel erg snel achteruit ging.
Ik heb wel gehoord waardoor het komt. Heb jij gehoord waarom het niet zo mooi was?
Maat 44 bedoel je? Nee,
maat 58 heeft hij toch?
Maat 44. Gewoon gemiddelde maat.
Nee, wat heeft hij echt?
Zoek eens op. Ja. Niet 58.
Ik denk dichter bij 58 dan 44.
Er staat op Wikipedia 48.
Oh.
Prima maatje hoor.
Ja, prima.
Dan is het een prima doelpunt. Ja. Gaan wij door naar de volgende wedstrijd. Dat is niet zomaar één. Dat is de wedstrijd van de week. Hey, ja, wedstrijd van de week. Ja, en het rechtstreekse duel in plek 2 was er een van de lammen tegen de blinden met een halve tamme op de tribune. Voorzetliefhebber De Jong won van voorzetvrezers Timber en Bessie en zette zo de toon voor de middag. PSV liep daarna, ondanks een tweede rust, verbazingwekkend makkelijk met 3-0 weg van de gebogen knie van Heitinga. Mid, ik vind Grealish een soort koriander en ik snap hem echt niet. Sommige mensen houden van hem, zeggen dat het de allerbeste speler ooit is. En andere mensen maken hem helemaal kapot.
Nee, maar wie
help
zegt
mij
dat
met Grealish duiden.
Wie zegt dat het nee, allerbeste speler
op Twitter
ooit.
Zijn mensen die zeggen dat hij te intelligent is voor het huidige Ajax en daardoor niet uit de verf
komt. En wacht.
Dat kom je niet één keer
En op Ajax TV was er een interview met, volgens mij was het of Hato... Of...
Maar gewoon medespelers.
Ja, ja, en die zeiden van, wie kan het beste het Ajax-spelletje spelen? Grealish.
Ja,
dat zegt wel wat, hè? Ja, dan begin ik wel te twijfelen.
De paasmaps, die vliegen je om de oren op Twitter over hoe goed hij allemaal speelt. Ik zie het niet, maar jij dus ook niet.
Nee, ik zie het ook niet. Ik vind het helemaal niet zo. Ik zie nog wel, nou ja, dat hij echt dramatisch is, dat geloof ik niet. Maar ik vind dat hij wel, je ziet wel dat hij positiespel is ook kan spelen. Maar het is op dit moment, nou niet
veel beter. Maar hij is wel de enige speler in deze wedstrijd van Ajax die ik dingen zag doen die ik niet... kon bedenken. Dus dat hij doet ook hele domme dingen die ik niet kon bedenken. Dus dat hij in één keer de bal achter standbeen langs haalt als er
maar
een spits.
Dat vind ik altijd, heb ik altijd wel respect
voor.
Ja,
dat vind ik dus wel grappig. Hij is dus volgens mij mentaal wel heel erg rustig.
Ja, zo oogt hij wel, vind ik ook. Nee, ja, maar ik bedoel, hij heeft nog geen echt goede wedstrijd gespeeld. Hij heeft nog niet zo
nee,
gespeeld.
Dus, maar... Nou ja, of dus wel, maar dan zien wij het niet.
Nee, ja, goed getraind misschien. Nee, ik mis de Alvarez. Dat zegt al genoeg. Ja. Dat ik dat een jaar, als ik dat een jaar geleden... had voorspeld dat ik Alvarez zou missen, dan... Ja. Sorry, dat is toch bizar eigenlijk.
Ja, ik vond de... Dan gaan we naar PSV, maar ik vond Hato eigenlijk de jongste speler van 17. Vond ik de beste.
Het enige wat hij nog uit dit seizoen kan halen, is een paar van die jonge jongens.
En de contractverlenging, toch?
Ja, door de beker te winnen zijn contractverlenging. Nee, maar ik bedoel, dat het is natuurlijk een verloren seizoen van Ajax. Ja. Maar het enige wat je nog kan doen is een paar... risicootjes nemen met jonge spelers in de hoop dat het heel erg goed uit gaat pakken.
Ja, maar dat gaat ook 4 wedstrijden niet meer gebeuren. En dit team gaan jonge spelers niet echt meer uitblinken. Met de sfeer die er nu hangt.
Nee.
Hoe lastig is dat?
Maar zoals hij tegen zei, ze moeten gewoon strijden. En dan komt alles goed.
Ja. Het begint bij, wat was het ook alweer? Vanuit de acceptatie moet je strijden.
En dan gewoon strijden.
Ja, daar begint het bij. Tim, jij zat nog te malen over Timber.
Ja, maar we moeten het ook zo over PSV hebben. Maar ik wil nog even aan Tim vragen, aan Mid. Want anders kan ik het tegen mezelf hebben. Ja.
En dat
van Jurriën Timber is 3,5 rapportpunt minder dan vorig jaar. Waar toen Lisandro Martinez naast stond. En ik vraag me dus af, hoeveel effect heeft spelers naast je op het veld? Op hoe goed je in vorm zit of hoe lekker je kan spelen?
Ik ben dus echt fan van Timber. Dus ik zou hem altijd soort van verdedigen. Want hij heeft ook een kutseizoen.
Mm.
Maar ik denk dat hij niet helemaal fit is geweest dit jaar. Hij oogde echt vermoeid als je omlette. Vooral aan het begin van het seizoen. En rondom dat WK. En weet je wel. Dus, en die leidersrol die hij had moeten nemen. Omdat hij de enige was die ongeveer over was gebleven van de achterste vijf. Ja, die heeft hij gewoon niet kunnen pakken. Mede door alles wat er gebeurd is daar waarschijnlijk.
Dat is geen antwoord op mijn vraag.
Nee, dus...
Heb jij bijvoorbeeld naast Ryan Kolwijk gespeeld en dat je dacht van, die speel ik lekker?
Nee, klopt. Ja, dus antwoord op jouw vraag is dat het echt wel uitmaakt naast wie je staat.
Ja, oké.
Ja.
Hij vraagt net zo lang door totdat je het antwoord geeft wat hij wil. Ja. Dus ik kan ook
toch gewoon tegen
volgende keer kan je dat gewoon gelijk
Tim, blijven zeggen in plaats van
Wat heb jij dan? Je moet gewoon terugvragen, wat heb jij dan?
geen antwoord geven.
En dan gaan we inderdaad nog eventjes naar PSV. Want ik las het interessante feit dat PSV nog niet heeft verloren... sinds Ruud van Nistelrooy dit zwarte petje op heeft... wat hem doet lijken op de trainer van Freiburg.
Of als Spaanse trainer van Watford.
Is
van
het nou...
Ja, en de nieuwe M&M. Vind ik hem ook op lijken.
Is het de nieuwe M&M?
Die is de nieuwe M&M.
Ja, die zeg maar de oude M&M die de jong uit wil zien. Oh. Die helemaal straks getrokken. En ook altijd zo'n zwart petje, zwarte jas aan heeft.
Maar is het nou positief dat PSV dan gewoon iets heeft... wat ze heel veel geluk oplevert? Of is het super risicovol dat hij nu die pet kwijtraakt?
Denk het tweede.
Ik dacht dat je een bruggetje ging maken naar de Bamigo geluksonderbroek. Maar...
Nee.
Kom volgende keer.
Ja, die komt volgende keer.
Ja, maar ik weet niet wat ik daarvan vind, man. Eigenlijk.
Vind je dat het hem goed staat? Even los van het geluk.
Hij wordt er wel echt nog enger van, vind
ja,
ik.
Ja, en ik vind hem, het staat hem wel goed. Het staat hem beter dan dat het Martin Jol stond.
Iets bolle kop.
Alles staat
dat is
beter.
Echt gewoon de andere kant van het spectrum gelijk.
Ja, maar ik vind het ook iets. Ja, ik weet niet. Dus ja, ik weet serieus niet of ik het heel sympathiek vind dat Ruud van Nistelrooy een gelukspet op heeft of dat het gewoon heel triest is.
Ja, dat het geluks is heel triest. Ja,
dat
wil ik zeggen.
Dat hij een pet op heeft.
En hij is wel de leeftijd aan bereiken dat het pet zo net niet meer cool is.
Dat hij hem zo achterstevoren doet volgende week.
Nog heel eventjes dan hier wel over de biergooier. Jij zei het net ook al. Ajax leek er bijna wel iets van voordeel uit te halen. Toen ze het veld weer opkwamen.
Dat kwam natuurlijk als die bal van Taylor nog erin was gegaan. Dan had iedereen lopen zeiken over die gozer nog. Nu niet meer. Maar nee. Ja, dat het slechtste of het raar is dat hij de biertje er weer op gooit. Maar ja, dat was zomaar. Dat was volgens mij de 2-1 geweest. Dan was het
een hele andere wedstrijd geweest.
Had PSV weer bier moeten gooien.
Nee, maar het is toch best wel. Want uiteindelijk, kwam Ajax goed uit de kleedkamer. Je kan
gewoon een keer extra uit de kleedkamer komen.
Ja.
Dat is heerlijk.
Zou een combinatie elftal van Ajax en PSV in deze vorm winnen van Feyenoord?
Nee.
Nou, dat is misschien wel een bruggetje naar de laatste vraag die ik had over deze wedstrijd. Volgend jaar heeft Nederland voor het eerst in decennia bijna weer een tweede Champions League ticket. Ja. Is er een slechter jaar waarop we een tweede Champions League ticket hadden kunnen scoren?
Je zei het goed in je intro, lammen tegen de blinden. Ik vond het echt. Ik kijk misschien iets meer met de Ajax oog.
Omdat je bij AZ bent opgelopen.
Ja, ik ben niet blind.
En de Telstar was ook in de buurt. En Os was iets verder weg.
Toen ging je wel wat meer van PSV houden toen Os speelde.
Toen ook nog van Deventer naar Cambuur. Het is echt best wel risico dat je dat allemaal gedaan hebt.
Kilometers gemaakt, jongen. Ja. Nee, maar dat was gewoon. Je zat af en toe te kijken. En je was Ajax gewoon slecht. Daarom wint PSV. Dat had ik zo vaak. Maar misschien omdat je natuurlijk ook vanaf Ajax gewend was. Dat het zo goed was een aantal jaren
en
geleden.
En PSV, Xavi Simons. Maar daar mogen we van Tim niet veel de loftompet over steken.
Maar dat is ook de enige echt goede van PSV.
Dat is iedereen napraten. Maar dat is toch.
Hij is niet normaal.
Is hij nu, voor hoe dominant hij is bij een topclub in de Eredivisie, is dat beter dan Frenkie de Jong nog bij Ajax?
Nee.
Je hebt het wel vooral omdat hij aanvallender is. Dus het valt gewoon wel meer op.
Ik durf bijna te zeggen van wel.
Ja?
Ja.
Nee, niet mee eens.
Ik ben niet goed genoeg om in te schatten of een verdedigende middenvelder of hij speelt nu linksbuiten. Die invloed op een elftal vind ik heel... Want Frenkie de Jong scoorde nooit, hè?
Nee, daarom is het misschien ook in mijn gedachten wat minder dan hoe goed het was. Want het was natuurlijk ook bizar.
Maar het is wel het bijzondere. Ik denk dat wat jij ook probeert te zeggen is... de verwachtingen waren zeer hoog gespannen. En hij heeft ze echt ruimschoots overtroffen.
Ja, dat vind ik wel ongelooflijk.
Hij speelt met meer druk dan dat Frenkie deed. Want hij moet dat hele team dragen. En Frenkie speelt natuurlijk in een geoliede machine bij Ajax. En Xavi moet in zijn eentje gewoon een top 2 club in Nederland... en dat doet hij doet het echt wekelijks.
Hij doet het wekelijks en daarom PSV op pole position voor de tweede plek. Gaan wij even naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu voor half, stem op
dit. Oké.
Edwin,
buitenspel.
Heeft Gijs zich geïnformeerd?
Nee.
Ik wilde net zeggen, zoals altijd, is de gast waarschijnlijk niet geïnformeerd over buitenspel.
Nee, dat niet.
Nee, dus jij mag gewoon reageren op wat Tim en Pepijn zeggen. Tim, we gaan eerst naar jouw buitenspelletje.
Egyptische tweede divisie. Daar was ik even ingedoken.
Ja.
En scheidsrechter Mohamed Farouk. Die floot de wedstrijd tussen Suez en Al-Nasser. En op een gegeven moment maakte Al-Nasser de 1-1. Maar er was heel veel protest van Suez. Want er zou een hensbal... voor vlak voordat de goal werd gemaakt, zou een hens gemaakt zijn. Maar er is natuurlijk geen VAR. Dus de scheidsrechter die... nam de protesten heel serieus en had uiteindelijk een telefoon van iemand uit het publiek gebruikt als VAR en heeft het doelpunt afgekeurd.
Ja?
Ja. En toen is hij daarna onder politiebegeleiding uit het stadion.
Dat is echt waar. En dan je nu geen vraag, is het waar of is het niet waar?
Nee,
maar...
dit is wel echt waar.
En dan heeft diegene uit het publiek dan ook de hele tijd zo teruggespoeld, ingezoomd. Weet je dat
hij allemaal verschillende camera's
had. Lijntjes.
Het is nog niet zo, maar dit is zo.
Zo'n heel klein varretje. Hij is nu voor onbepaalde tijd geschorst, die scheidsrechter.
Terwijl hij toch vooral aan het denken was aan oplossingen.
Ja, zeker. Hij probeerde gewoon objectief het recht toe te passen. Maar goed.
Het wordt dan weer niet gewaardeerd.
Ik vind het bijzonder dat iemand dat filmt.
Wat?
Nou, tegen deze tijd vind je het bijzonder dat mensen wat filmen.
Ja, die tweede divisie. Ja, je zou toch niet weten op welk moment je naar je telefoon er wel in die bij moet pakken.
Dat is toeval. Misschien wilde ik gewoon een selfie. Een soort van
Al-Nasser. Real was hij aan het doen. Per ongeluk ook voor zich een foto.
Kans was groot.
Pepijn.
Ja, Ronaldo is natuurlijk al enige tijd weg bij United, maar hij...
De dikke?
De dunne. Oh ja? Domineert nog steeds de krantenkoppen. Want de toenmalige fysiotherapeut heeft het nu uitgesproken. En die vertelde dat hij altijd telefoonnummers van vrouwen regelde voor Cristiano Ronaldo. Maar daar eigenlijk nooit wat voor terugkreeg. Toen op een gegeven moment was net voordat Ronaldo naar Madrid vertrok. Toen was hij tv aan het kijken. En toen stond een of andere bij de X-Factor een of andere vrouw was op tv. Toen zei hij, wie is dat? En dat was eentje van de Pussycat Dolls. En toen zei hij, dat nummer wil ik wel hebben. En toen zei die fysiotherapeut, ja, hou eens even. Ik geef je altijd die nummers, krijg er nooit wat voor terug. En toen heeft Ronaldo afgesproken dat op het moment dat hij zou vertrekken bij United, dan mocht hij de Porsche van Ronaldo voor de helft van het geld kopen. Oh. Maar dat is echt, zo heeft Ronaldo nog een afweging gemaakt van, het is me wel 30.000 pond, nou, 60 is te veel, ik geef hem niet. Uiteindelijk heeft hij dus bij zijn vertrek, heeft de fysiotherapeut voor 30.000 pond, in plaats van de waarde van 60.000 pond, zijn Porsche mogen kopen, heeft hij de volgende dag verkocht. En iets met het verschil is die de hele zomer naar de Malediven geweest.
Is het niet? Had Ronaldo zelf niet veel meer nummers kunnen regelen dan dat hij het via een of andere fysiotherapeut had gedaan?
Ja. Had het wel binnen 10 minuten.
Maar hoe deed die fysio dat dan? Ja. Ongelooflijk wel.
Ja. Ja, die moet cursussen gaan geven.
Die fysio bij Helmond regelde nooit wat.
Maar die moest dan ook...
Hij mocht jouw via Punto voor de helft mocht hij overnemen.
Jouw Nissan Micra van 40 euro kopen. Oké, dank hiervoor. Gaan wij
Je kan toch nog vragen of hij wat heeft?
Ja, maar hij zei net dat hij niks had. Of heb je wel wat?
Nee.
Zie je.
Dus, nee, maar ik vroeg het. Toen zei hij ja, maar hij zei...
Nee, ik zei, ken je het, zei je.
Oh, je kent hem. Ja. Oh, dat is goed genoeg.
Ja, dat is prima.
Nou, ik zei ja.
Gaan wij terug naar de wedstrijd. AZ tegen RKC wordt momenteel gespeeld. Na een feestweek voor AZ naast de Conference League voortgang plaatste de onder 19 zich namelijk ook voor die finale van de Youth League. Wacht hen het ongrijpbare RKC dat bezig is aan de afscheidstournee van AI Oosting. Zoals we altijd doen bij de 8 uur wedstrijd gaan we even een rondje voorspellen. Dus Pepijn, ik wil graag van jou weten wat dit wordt.
1-3.
Voor RKC?
Ja.
2-2.
Met?
Ja, hij wilde 1-1 zeggen.
Dat mag.
Nou, lief. Jij wilde ook niet 1 zeggen. Dus dan...
Hier laten we iedereen vrij.
Ja, gelukkig.
Is dat zo?
Dus met een voorspelling.
Oh, zo, okay.
Maar ik denk dat ze niet gaan winnen, Snijbel. Want er staat een hele excentrieke figuur op het veld.
Leuk bruggetje.
Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee. En jij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Want Max Meerdink die scoorde natuurlijk de beslissende penalty tegen Anderlecht. Dat super knap was. Maar die wordt vandaag vervangen door Van Leenhuizen vanuit Samson.
Praat hij ook zo?
Hoe praat hij dan?
Ja, ik zag een filmpje voorbij komen in de groep dat hij praat, zeg maar. Dat hij...
Oh, ja. Max Meerdink. Ja.
Max Meerdink heeft...
Toch, ze hebben dus in België de verkeerde de bus ingeladen. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd.
Nee, het was thuis, toch?
Oh ja.
Ja, toen al. Hij heeft inderdaad een accent als Noah Lang. Zo, ja. Laten we daar maar op houden. Ja, ja. Door wie is hij ingestuurd, Simon?
Door Thijs Anema. En het was een YouTube-comment. Dus je kan ons via alle mogelijke manieren kan je ons lookalikes doorsturen.
Precies, ja. Zo is het.
We gaan kijken wat het wordt bij AZ RKC. Ja, dit zijn uitstekende. Dit is nou echt de bloempot eroverheen zetten en gewoon de randjes afknippen.
Maar deden ze dat vroeger echt?
Ja, dat komt wel ergens vandaan.
Ja. Ja, maar is het niet
maar denk je het echt?
Ja, denk je dat het echt gebeurde?
Ja.
Volgens mij ook. Dat zeg je eens.
Ja.
Okay. Ja, dat lijkt me echt ongelooflijk.
Dat Martijn dus gewoon, Martijn Meerdink bij zijn zoon altijd zo'n bloempot opzet.
Wat deed hij dan bij zichzelf, Martijn?
Hij vergat hij die bloempot.
Hij vergat die bloempot, dus alles eraf. AZ-RKC, we gaan kijken wat het wordt. Gaan wij door naar eigenlijk wel het spektakelstuk van dit weekend. FC Twente tegen Sparta Rotterdam 3-3. Alles zat in deze wedstrijd en dat zegt wat in deze tijd. Twente en Sparta maakten er een bijzondere strijd van om plek 5. 6 doelpunten, biergooiers, ballen op het veld, een tacklende assistenttrainer die daarna ook nog eens een elleboog feinste. Eindstand na dit alles 3-3. Mid Jeroen Rijsdijk, assistent van Sparta.
Hij moet echt lachen,
hij tackelde Plegezuelo, vlak voor tijd. Stal de aandacht en ook een klein beetje mijn hart. Jij hebt inside information over Jeroen Rijsdijk.
Nee, ik ken hem heel goed. Ik heb toevallig... vorige week hebben we nog een uur aan telefoon gehangen. En het is echt een goede gozer, zeg maar.
En waar ken je hem van?
Hij is
hij regelt de nummers voor.
Niks zeggen. Maar nee, hij is assistenttrainer geweest bij Almere. En daarna heeft hij interim hoofdtrainer geweest nog. In dat jaar dat wij bijna rechtstreeks promoveerden. Dus het was ook een leuk jaar. Ja, het einde wat minder. Maar nee, ja, echt een buiten het veld echt een goede gast. Heel sociaal, gezellig.
Maar binnen het veld?
Maar binnen het veld kan hij af en toe wel eens even over de scheef gaan. Of eventjes heel vervelend zijn. Maar
dat dit is niet helemaal out of character dus wat er gebeurde.
Niet helemaal, maar dit vond ik ook wel... Dit
was echt een heel klein stukje binnen het veld was die maar.
Ja, maar het was wel echt mooi om te zien. Want je zag aan alles. En ik weet niet of jullie het gezien hebben dat hij daarna nog... zoveel spijt had.
Het lullige was, 10
seconden later.
Het leek ook echt alsof hij me echt onver schopte, maar hij wilde de bal pakken met zijn hand.
Ja,
waardoor hij hem een heupworp gaf.
Ja, ja, hij miste de bal. Hij dacht, kut, nu moet ik hem pakken.
Ja. Weet je waar ik me aan heb gestoord in aanloop naar deze wedstrijd? De meest overbodige content ooit, als een vader tegen een zoon gaat voetballen, krijg je altijd dat interview.
Ja, tuurlijk.
En altijd de vraag, wat als je zoon scoort? En Marie Stijn zei iets van, ja, hij mag 3 keer scoren, weet je wel, zolang wij er maar 4 maken. Ja, jongen, jongen, jongen.
Ja, ik wil met jullie ook nog heel eventjes de morele weegschaal op gaan zoeken. Sambo maakt de 3-3 vlak voor tijd. Gaat juichen bij vak P. Sowieso interessant en risicovol.
Gedurfd ook
gedurfd.
Wel.
Krijgt serieus fuste bier naar zijn hoofd. Daagt ook het publiek uit. Wedstrijd wordt niet gestaakt. Sambo krijgt wel zijn tweede geel en moet hem met rood af. Nou, ik weet hier echt geen chocola van te maken wat hier nou goed en slecht was. Hoe hebben jullie dit gekeken?
Liep je nou naar de camera?
Ja, hij juicht naar de camera, ja. Volgens Marie Stijn. Nou, dat was sowieso niet waar.
Hij had geen rekening gehouden dat Jacques Zwart daar weer bier zat te gooien.
Maar het was, realistisch gezien, was het wel het provoceren van het publiek in misschien wel het allerdomste weekend om dat te doen.
Bij vak P.
Treft hem enige blaam?
Nou, ik vind vooral eigenlijk dat Joey Coy, waar ik wel fan van ben, die treft wel blaam. Ja, dan kan je lachen. Ja, ik ben de enige Joey Coy. Ja, ik ga de fanclub
oprichten. Ik dacht dat het sarcastisch was.
Nee. Maar Joey Coy had wel eventjes ook aan die KNVB-regels moeten houden. Want die wedstrijd had ook gewoon feitelijk gestaakt moeten. Of in ieder geval stilgelegd moeten worden. Omdat er allemaal bier gegooid werd. Dus ik vind die gele kaart voor Sambo terecht. Want geel. Maar dan moet je ook aan die andere regels houden. En omdat hij dat niet heeft gedaan, vind ik het weer onterecht.
Maar... ja, oké. Okay. Ja, ik denk dan met een soort van voetbalhart. Jij in de 93ste minuut een kwartier afkoelen om daarna nog 3 minuten te voetballen.
Ja, maar ja, regels zijn regels.
Nee, snijband, ja, regels zijn regels.
Anders blijf je emulieren. Nee, snijband. Kut, ja. Nee.
Waar zou voor jou de grens zijn dat je nog wel naar binnen gaat?
Nee. 78. Ja. Nee, ja, misschien hebben jullie wel gelijk en moeten de regels nu wel gewoon heel even de regels zijn. Zodat enigszins lerend vermogen optreedt bij de Nederlands voetbalfans. Daar laten we het dan bij. Gaan wij door naar de volgende wedstrijd. Heerenveen tegen Emmen werd 2-3. Alle ogen waren gericht op City van Hooijdonk. En dat geeft Olle Romney de kans om zijn helderrol te stelen. Van Hooijdonk maakte er 2... maar werd dus afgetroefd door zijn Emmense evenknie. Hoe curieus sommige van zijn goals ook waren. In de laatste minuut sleepte hij 3 cruciale punten binnen voor Emmen. Pepijn, even wel over Van Hooijdonk. Is het een kracht of een zwakte als je spits de afgelopen 8 doelpunten heeft gemaakt?
Ja, dat is een grafiekje en dat komt ergens. Snijdt dat vanaf wanneer het een kracht wordt en wanneer het een zwakte is. En dat heeft er gewoon mee te maken met hoe goed die spits is. Als Haaland je laatste 8 maakt, is dat gewoon 100% de kracht. Want je hebt Haaland. Maar in het geval van Heerenveen is het wel echt een beetje armoede. Dat dus Van Hooijdonk je hele team moet dragen. Want dat is eigenlijk wat op dit
dus
moment...
Dus heeft Van Hooijdonk 15 doelpunten omdat hij zelf zo goed is? Of omdat Heerenveen zo slecht is? Dat kan ook, hè? Net als dat Björn Vleming topscorer werd van NEC. Mm-hmm. Omdat die hele ploeg hem alleen maar die ballen gaf. Omdat hij als enige een doelpunt kon maken.
Ja.
Dus misschien dat Van Hooijdonk bij...
maar zijn er dan ook
3 doelpunten zou maken.
Zijn er dan ook spitsen geweest die eigenlijk in potentie gewoon 30 plus doelpunten in de Eredivisie hadden gemaakt, maar dat team eromheen was te goed, ja, waardoor ze hem de bal niet gaven?
Ja. Ja. Is dat niet het probleem van elke Ajax-spits ooit?
Ja, ja, van mij
waarschijnlijk wel.
Ja, omdat jij dit week een assist hebt gegeven, Tim.
Ja, ik heb gescoord, ja.
Nee, even eerlijk.
Nee, gescoord.
Maar het is, ik kan... Wat zouden de odds zijn geweest als je in had gezet op Van Hooijdonk topscore de Eredivisie?
Ja, maar het wordt uiteindelijk denk ik nog Simons.
Ja, maar het is ook bijzonder dat Simons is linksbuiten /10.
En anders wordt de Doefikas en dat is ook best bijzonder.
Ja, precies.
Ja, oké.
Dus
ja,
een bijzondere topscorer krijgt.
En anders Olle Romney.
Maar dat heeft dus ermee te maken dat de rest van de Eredivisie vreselijk slecht is. En dat dus die middelmatige spelers alle ballen krijgen.
Ja.
Dus.
Nou, je weet hem wel te verkopen, Pep.
Maar leuk voor die jongen.
Leuk voor jongen.
Ik had mijn lievelingsprogramma vanochtend. Goedemorgen Eredivisie, zat Atemos. En ze vroegen wat is het plafond van Sidney van Hooijdonk. Wat denk je dat hij zei?
Heerenveen.
Ja.
Ja? Dat is wel classic.
Hij is bij zaakwaarnemer geweest, dus ik weet hoe die denkt.
Ja,
hij is geen vrienden met zijn vader waarschijnlijk.
City van Hooijdonk, verhuis niet. Blijf waar je bent. FC Groningen, NEC. Had Groningen de Dimata netten nou maar netjes opgehangen, dan was het wellicht allemaal anders gelopen. Nog geen 18 minuten was de wedstrijd onderweg toen assistent Joris Westhoff werd geraakt door een beker. En volgens de nieuwe regels betekent dat maar één ding: definitief staken. Inmiddels weten we ook al dat de Ukkies van Meijer op dinsdag alweer terug mogen voor het restant. Tim, het lijkt er met de andere uitslagen toch wel degelijk op dat Groningen gaat degraderen. Mm. Moet Dick Lukien zijn contract bij Groningen nu al inleveren?
Ik heb dus bij Dick Lukien het idee dat het hem niet zoveel uitmaakt.
Klopt.
Op welk niveau?
Dat denk ik. Nee, ik denk dat hij is een liefhebber. En hij vond dat bij Emmen degradeerde hij ook. En dat bleef hij ook. En dat vond hij ook allemaal best om dat weer...
Prachtig.
Ja, wat mooi. En om dat lekker mooi op te bouwen. En ik denk van, ja, Groningen is echt... Het is echt de allerzwartste bladzijde uit de geschiedenis van de club. En hij kan gewoon die bladzijde omslaan. En hij vindt dat denk ik prima.
Is het ook niet, krijgt hij niet de ultieme voetbalmanager challenge?
Ja,
nee, een club
die promoveren 100% rechtstreeks. In één jaar weer.
Ja, denk je dat?
Door Dick Lukien.
Ja. En dan is hij daar weer een held.
Ja, en die komt daar heerlijk binnen. Die
dus
kan
hij
alles doen laten
op degradatie.
Ik denk oprecht dat hij heeft hetzelfde contract waarschijnlijk. En misschien dat het iets scheelt, maar dat maakt niet zoveel uit.
Zou je liever zeg maar 90% zeker kampioen worden? In de keukenkampioendivisie? Of waarschijnlijk volgend jaar, als ze er wel in blijven, 13e, 14e? 12e misschien.
Oh, best goede vraag.
Best een goede vraag.
Als je evenveel... Als je even...
wat jij, Tim?
Ik antwoord hem wel. Als je evenveel verdient, zou ik voor het eerste kiezen.
Ja?
Ja.
Zou je dan...
Is dat leuk, bedoel je?
Roem.
Veel winnen.
Prijzen.
Kampioen worden. Maar als Groningen kampioen worden in de...
Maar dan moet je wel naar Helmondsport uit en Dordrecht uit. En...
Is keukenkampioendivisie kampioen worden als Groningen? Is dat noemenswaardig?
Ja, maar jawel. Maar uiteindelijk is het toch lastig om binnen één jaar na zo'n seizoen als dit jaar... om dan zeg maar terug te komen zoals Heracles en Zwolle nu aan het doen zijn, is wel een soort van knap. Want je hebt heel vaak bij grote clubs dat ze toch... Groningen is misschien wel extreem groot, maar dat het toch zeg maar niet in één keer lukt. En dan heb je echt grote problemen.
En zoals Tim had gezegd, als je in één jaar terugkeert, is eigenlijk de overheersende emotie is opluchting. Ja. En dat is de allerfijnste emotie die er is, omdat je vanuit dit negatieve...
Dus dit is heerlijk voor Groningen.
En de supporters, die vinden het gewoon toch al leuk als er veel gewonnen gaat worden. Dat bedoel ik.
Dan, dus je kan beter kampioen worden dan een roemloos seizoen 14 in de Eredivisie.
Ja. Zeker.
Maar kijken jullie dan nu ook al naar wie er volgend jaar dan bij gaat komen? Of is dat echt iets wat je gewoon aan het einde ziet?
Nee joh, ik vind het gewoon grappig, heel vervelend voor Groningen, maar dat dan zo'n grote club in de KKD zit volgend jaar. Dat is toch best wel dat Twente dus ook had. Ja. En dat was nog wel iets groter op dat moment, want volgens mij...
Daar zat het wel elke week gewoon bijna vol, toch?
Ja, en 4 jaar daarvoor, 3 jaar daarvoor waren ze kampioen geworden, weet ik veel, een paar jaar daarvoor. Dus dat was wel heel bijzonder. Bij Groningen is het niet zo'n groot contrast, maar ik vind het wel... Voor mij, ik heb Groningen nog niet gespeeld in de KKD, dus nou ja...
Weinig mensen die het wel hebben gedaan.
Ja, precies. Ja. Heel weinig.
Dick Lukien moet zijn contract verlengen. Dat is waar we op uitkomen. Tim, dan gaan we even naar jouw hoek.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Ik kwam dankzij een luisteraar, Ali Suleiman, dankjewel. Of Alas Suleiman. Kwam ik eventjes in de funnel terecht van gekke clausules in voetbalcontracten. En ik heb er één en die is echt wel heel erg lekker. In 1996 tekende Giuseppe Reina een contract bij Arminia Bielefeld. Waarin stond dat zolang die daar onder contract stond, Arminia Bielefeld elk jaar een nieuw huis voor moest bouwen. Alleen, Arminia Bielefeld had goed gekeken wat erin stond en er stond niet in hoe groot het huis moest zijn. Dus hebben ze hem elk jaar een Lego huis gegeven.
Maar dit is echt dat Toyota ding.
Ja.
Weet je, van die Amerikaanse autodealer die een Toyota weggaven en dat was een Toyota.
Leuk. Nou ja, dat ja. Maar dus dit was gewoon slecht onderhandeld van Giuseppe Reina.
Is Giuseppe Reina iets anders dan Pepe Reina?
Ja.
Okay. Je moet er wel heel veel inzetten, wil je dat goed onderhandelen.
Nou, maar misschien is hij wel super blij met 5 Lego huizen.
Ja, zeker.
Maar wat is het überhaupt elk jaar een huis?
Maar vierkante meter is al genoeg, want dan krijg je een Lego huis van 500 vierkante meter. Dat is ook leuk.
Ja, ik had het op basis van WOZ-waarde gedaan. Denk maar, ik.
Wat voor huis ook. Het is toch raar om elk jaar een nieuw huis te krijgen van je club.
Ja, het is ook helemaal niet om nodig om elk jaar te wijzen. Jij weet
nee, misschien wil je Lego huisjes.
Wat een hel. Ja, dit was de plan all along.
Maar was het niet een beetje de bedoeling die
dat hij vergeten was Lego?
Dat is een Polen van deze tijd.
Ja, precies. Ja.
Maar dan hij wilde ludiek juist zijn. Voor zichzelf. Ja. Ik doe iets ludieks. Elk jaar een huis.
Ja, misschien werd je wel gesponsord door Lego. Merk.
Dat kan.
Maar het kwam dus voort uit, want we hebben volgens mij al een keer, daarom noem ik die niet, omdat jij dan weer boos wordt dat ik allemaal weet je aan het recyclen ben. Maar Stefan Schwartz had bij Sunderland in zijn contract laten zetten dat als hij in de ruimte zou gaan, dat zijn contract ontbonden zou worden.
Als hij op een andere planeet kon gaan wonen, volgens mij.
Nee, als hij gewoon een keer in de
Nee, volgens
dat
mij...
Geld,
als...
Maar dat, zijn geld, dat hij zijn geld meekreeg.
Nee, volgens mij heb ik gelijk.
Dat is precies wat Tim zou zeggen. Dus ga ik jullie onderbreken.
Gaan ik ga er niet eens meer op in.
Go Ahead Eagles 2 tegen Fortuna Sittard 0. Beide ploegen konden deze wedstrijd de magische grens van 34 punten behalen. Maar toch ging het alleen maar weer over randzaken bij Fortuna. Burak Yilmaz was er dit weekend om technische redenen niet bij. Volgens coach Velasquez, die er meer niet over wilde zeggen. Op het veld won Go Ahead, dat daarmee op een prettige 36 punten komt. En volgend jaar dus waarschijnlijk gewoon weer bij is. Pepijn, ik kon er geen één bedenken, maar welke technische reden kan jij bedenken voor de afwezigheid van Boeren?
Ik heb ook heel lang zitten denken wat een technische reden is voor. Ik enige dat hij onderweg naar het stadion om met de bus te vertrekken, autopech. Dat is een technische reden. Ja. Maar verder zou ik niet weten wat een technische reden is om te spelen. Hij is niet goed genoeg. Dat zou dan zeg maar voetbaltechnische reden.
Nee, maar dat zeggen ze niet. Ze zeggen niet voetbaltechnisch. Dus nee. Technisch.
En anders maar wat valt allemaal onder technisch?
Bijvoorbeeld wat in contact staat. Zou dat een technische reden zijn of niet? Want als er bijvoorbeeld in staat dat hij x aantal wedstrijden speelt... Nee, en hij krijgt dan 2 ton meer.
Dat is juridisch of contractueel.
Oh, ja.
Technisch betekenen dat ze de hele week getraind hebben. En dat Velasquez op donderdag zei... Ik ga toch voor Gladon.
Ja, en dan ook niet op de bank. Want voor technische redenen.
Ja, of dat de bus op een andere plek vertrok... en ze probeerden hem te bellen daarover te informeren... maar zijn telefoon was kapot. Ja. Weet je wel, dat zou ook kunnen.
Ja. Dat zijn de enige
dat vind ik een aannemelijke kans eigenlijk. Ja.
Nee, maar het is wel... Wat een poppenkast blijft het.
Ja.
Maar,
ze zijn de gunfactor wel echt meer dan verloren, toch? Bij ons allemaal eigenlijk.
Ja,
ik ga dat niet zeggen, want dan moet ik er weer naartoe.
Ja, maar je kan wel de gunfactor verliezen. Maar ze krijgen wel cultwaarde voor mij. Ja, ik vind het ook wel... Ja, omdat die Spaanse trainer dan na afloop weer zich in allerlei bochten aan het wringen is. Ja, ik vind het ook wel spraakmakend. Ik heb dat liever dan dat Dennis van der Ree weer met betraande ogen voor een camera grijs staat te zijn.
En ze draaien gewoon best wel lekker. Maar dat is wel het bizarre. Dat je dus zo'n seizoen hebt als Fortuna Sittard. Dat zou normaal feest zijn daar. En het gaat helemaal nergens. Het gaat alleen maar over Yilmaz.
Ja, maar dit kon je van tevoren op zich
ik wou net zeggen, dat hadden ze op zich al kunnen weten toen ze hem binnenhaalden. Ja. Ondertussen is Go Ahead waarschijnlijk wel veilig. Dus felicitaties voor de Engelse sfeer aan de Vetkampstraat.
Ja, maar het is nog niet zeker, dus wacht nou.
36 punten, loop ik op de zaken vooruit?
Ja, je loopt op de zaken vooruit.
Okay.
Nee, die zijn er.
Ze zijn er wel, zie je? Als Mitt het zegt, dan is het zo. Vitesse Excelsior 0 tegen 0. Na de derbywinst van vorige week, die ook gewoon 3 punten waard was, kwam Dijkhuizen balbezoek bij Vitesse. En omdat beide ploegen in de strijd om lijfsbehoud vooral niet wilden verliezen, verloren alle mensen op de tribune. Uitblinker was zoals wel vaker Stijn van Gassel. En zo staan de nummers 12 tot en met 16 momenteel binnen 4 punten van elkaar. Tim, Cocu dacht deze wedstrijd te gaan winnen, dus hij durft het weer een keertje aan. Had hij beter nog een snipperdagje op kunnen nemen?
Ja,
of niet?
Ik ben dus heel benieuwd, Mitt. Als jouw team wint, je hebt natuurlijk vaak gebaseerd geweest, dus je hebt dit vaker gehad.
Ik bedenk me nu trouwens nog dat wij iemand die profvoetballer is hebben uitgenodigd als gast. En wat jij niet je ego opzij wil zetten, moet hij de hele tijd met een andere naam aangesproken worden.
Jij vroeg het aan hem.
Ja, dat is waar.
Maar als dan je team wint en je bent er niet bij...
Ja, als hoofdtrainer.
Nee, maar in jouw geval even als speler. Ja. Heeft dat iets van invloed op jouw vreugde?
Ja, zo liegen als... Tuurlijk. Het is niet lekker als er gewonnen wordt en je bent er niet bij.
Ja, zie je, dat heeft Cocu dus ook.
Cocu heeft het 100%.
Maar hoop je dan...
Heeft een klein, al is het 1% onzekerheid in een kut.
Maar hoop je dan dat ze verliezen?
Nee, dat niet.
Maar je hoopt wel dat ze... Ja.
Je hoopt een soort van dat... Normaal gesproken, dat spreek ik voor heel veel voetballers, weet ik zeker. Hoop je dat ze winnen als het zeg maar nog... Als het nog de seizoen nog iets van te maken valt of play-offs. Maar dat ze niet te goed spelen. Dat is meestal wat... Als het eerlijke antwoord van voetballers...
En die gast op jouw positie al helemaal niet.
Ja, ik gewoon de bal in de goede klus, maar niet meer dan dat.
Wij wonnen ooit een periode met Helmond 12 wedstrijden op rij gewonnen. Ik was 12 wedstrijden geblesseerd. En die gozer op mijn positie scoorde volgens mij 12 wedstrijden.
Ja, was dat? Ja.
Die Mroula Gouvench. Die hele kleine.
En die scoorde best wel wat, hè? Een tijdje. Nee, maar als de hoofdtrainer heeft... Cocu heeft 100% dat hij denkt, kut.
Maar dit is ook... Ja, nou, ze waren serieus niet heel... Ze hadden 17 corners.
Nou, maar ik denk dat het in het geval van Cocu wel lang zo is geweest... dat hij dacht van, ja, we staan echt bijna op degraderen. En dan, ook al ben ik er daar niet bij geweest in de cruciale wedstrijden... komt het wel op mijn konto.
Ah,
dus,
zo, ja.
Dus zeg maar net niet degraderen, terwijl hij er niet bij is... dat had hij denk ik dan nog wel graag.
Nee, tuurlijk. Hij wilde echt wel winnen. Maar daarom zeg ik er heel klein bij, mensen een heel klein beetje. Maar hij moet natuurlijk niet winnen.
Best wel wat hoor, niet een heel klein beetje.
Maar als hij zeker weet dat hij volgend jaar wel aanblijft... dan wil hij nu eigenlijk zo laag mogelijk eindigen misschien. Want dan kan hij volgend jaar de meeste winst boeken.
Ja, maar zo laag mogelijk, maar wel zo...
Ja, dus hij wil 15e worden eigenlijk.
Ja, die vindt het echt niet erg als die 15e net erin blijven... en volgend jaar een beetje opnieuw gaan bouwen. Hè? Ja. Opeens dan weer 8e worden of 6e.
Cocu, wat een lul eigenlijk, hè? Het bleef dus bij 0-0. Stijn van Gassel Ja, hij is geen 2 meter, maar is wel een hele goede keeper, toch?
Ja, ik vind van wel. Jij vindt minder.
Nee, ik vind dat hij het fantastische seizoen heeft. En hij heeft volgens mij ook een hele leuke gozer. Dus,
maar
ik denk dat hij een beetje ook boven zichzelf uitstijgt. Ja. Hij heeft natuurlijk leuke ook de meeste goals, of de meeste schoten tegen van alle Eredivisie keepers. Maar hij ranselt alles eruit.
Hij is een beetje de Sidney van Hooijdonk. Want hij, bij Excelsior krijgt natuurlijk veel schoten tegen. Dus dan kan je uitblinken. En dat is dat Van Hooijdonk alle ballen krijgt.
Maar zou het, ik denk alleen bij een keeper dat niet zo is. Dat ze denken van, ik kan nu verdedigen, maar hij kan beter schieten. Want onze keeper houdt er wel tegen.
Ja, die klemt hem dan. Maar door weer
ja, zou je Koepie gewoon lekker zo.
Nou, Koepie stapt vrij vaak of zijn verschoten. Dus dat is prima dan. 0-0 bleef het. Dus verloren het publiek. Gaan wij door naar de laatste wedstrijd van dit weekend. Volendam tegen Cambuur. De kelderdeur van de Eredivisie werd vrijdagavond in Volendam namelijk voor het eerst geopend. Karel Eiting, assistkoning, motor en aanvoerder van Volendam legde er 2 pan klaar op het hoofd van Mirani. En die kopte Cambuur nog maar weer wat dichter naar de KKD. Mit, heb jij vanuit de KKD al ervaring...
Ik zin heb om naar Leeuwarden uit te gaan.
Met het welbekende... nou, je hebt er al gespeeld, dus dat is prima. Maar heb jij al kennis gemaakt met Jonkbal? En wat vond je ervan?
Met Jonkbal? Ja? Bedoel je dat dat is zijn manier van spelen?
Nou, eigenlijk hoe Volendam na de winterstop heeft
gespeeld.
Oh, dat
noemen ze Jonkbal. Sorry,
wij noemen dat zo. Ja. Ja,
maar heeft dat nog niet andere groepen bereikt? Dat vind ik jammer. Ja.
Komt vanzelf. Ja.
Sorry.
Maar heeft hij een vrij specifieke spelwijze?
Nou ja, wat hij voor de winterstop deed, dat was meer zijn specifieke speelwijze dan wat hij na de winterstop deed.
Ja?
En ik moet zeggen dat er nu wel weer iets... leuker is om naar te kijken dan die eerste paar wedstrijden. Want toen was het echt 5-3-2 en heel erg inzakken. Maar nu zit er ook weer wat meer voetbal in en leuke aanvallen. En je hebt die middenvelder Italiaan die de aardig wat actie
had.
Antonucci is zo fijn. Oristanio. Ja. Echt een goede speler trouwens. Dus dat, het is nu wel leuk om te kijken. En je ziet ook dat vertrouwen daar is gaan groeien na die saaie overwinningen. Ja. Dus wel echt knap hoor, dat hij toch iets omgezet heeft.
Hij had zo erg moeten beginnen gewoon met dat afbreukvoetbal van na de winterstop. En dan daarna kon hij gewoon veilig en dan een beetje dat Jonkbal er echt
in. Ja, aan de andere kant, nu gingen jongens daar ook wel weer in geloven. Want ze dachten ook van ja, in het begin van het zoek wilden ze misschien allemaal spelen zoals ze vorig jaar hebben gedaan.
Ja,
en die nieuwe jongens ook.
Dus hij moest eerst even laten zien aan de groep van hé, gasten, dit werkt natuurlijk niet. Wat we nu aan het doen
zijn. Dus daar kregen ze meteen mee naar de winterstop.
Gaan we weer aanvallen.
Cambuur uit, kijk je daar alweer naar uit of niet?
Nee, het kunstgas staat me niet zo aan daar. Dus dat niet. En ik heb daar niet veel gevonden in mijn leven. Dus
kijk je dan nog in welke periode van het jaar je uit moet naar zulke plekken? Is het erger om daar in januari te
maar
spelen?
Maar het vriest daar van september tot juni.
Tot september.
Vlak onder de postcirkel natuurlijk. Ja, dat vergeet ik altijd.
Niet
maar kijk je daar dan nog naar?
We hebben ook geen stadionlamp, maar gewoon Noorderlicht.
Fortuna Sittard, 12e op 32 punten. Excelsior Rotterdam momenteel op de 16e plek, 28 punten. Als het nog ergens heel spannend is in de Eredivisie, is het om die plek.
Nou, daar
voor
wil
de
ik nog wel even wat over zeggen.
Maar denken jullie niet wel eens terug aan het interview van die Azarkan? Dat hij dat toen over Europees voetbal ging van 2 maanden geleden of zo?
Dus nee, ik denk daar niet zo vaak aan. Nee.
Die zei toen van dat ze, doordat die vraagstelling zo was, werd hij zo geduwd in de hoek dat hij wel moest zeggen van ja, we dromen eigenlijk wel van Europees voetbal. Zeg maar alsof ze, snap je, en toen werd het echt uitgelicht alsof ze dat bijna gingen halen. En ik heb nu daar sindsdien, heb ik het gevoel dat Excelsior gaat degraderen.
Als
ik
kan, heeft het gejinxed.
Ja, dat was echt lullig, want uiteindelijk zag ik het hele interview. En dat was zeg maar die vraagstelling zo, dat hij geduwd werd naar dat antwoord.
Wat
maar dat hebben jullie niet, laat maar.
Nee,
denk ik niet heel vaak aan.
Tim, jij wilde nog 1 ding over zeggen?
Sorry.
Ja, ik kom toch best opwinden over ESPN. Dat ze dan nu een nieuwe campagne hebben richting het einde van het seizoen. En dan hebben ze dus degradatiekrakers, Europees voetbalplekken. Feitelijk kunnen nog 3 clubs kampioen worden. En zij zijn toch objectieve berichtgeving? Ja, nee, discussie. Uh-huh. En ik vind het gewoon heel raar dat ze niet zeggen strijd om het kampioenschap. Want dat is gewoon, zolang het kan het.
Maar überhaupt, Feyenoord kampioen is toch ook al een stunt? Dus
Tim,
je moet sowieso dat kampioenschap benoemen.
Ja, precies.
Maar Feyenoord kampioen. Hadden ze dan eigenlijk PSV moeten brengen als de kraker om het kampioenschap?
Nee, gewoon de
dan
kraker.
Was iedereen toch zo boos geworden.
Maar kraker om plek 2, dat klopt ook niet. Want het gaat ook uiteindelijk nog om de titel.
Ja. Ik ben er niet zo boos over.
Wat een kutverhaal.
Ja, Pepijn, wil jij dit even afdoen of zal ik...
Fluit maar af.
Okay. Dit was namelijk het einde van de 30e speelronde. Wij zijn er woensdag weer met de persconferentie. Abonneer op YouTube. Geef een recensie op Spotify.
Netjes, Nijman, dit doe je goed.
Koop je kaarten voor Tivoli.
Ja,
4 juni.
Denk wel dat het al
stuur lookalikes op. Stuur weetjes op naar Tim.
Ja.
Dan zien we jullie woensdag
moet
weer.
Moet je nog iets naar jou opsturen?
Oh ja.
Nee.
Nee?
Oké, dat niet.
Nee. Okay. Nou, dan is het lijstje vol. Bedankt jullie voor het kijken en het luisteren. En dan zien we jullie bij de volgende aflevering weer van de derde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.